Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. 14.000 Arco-coöperanten starten de grootste rechtszaak ooit. Wordt dit de laatste kans om nog een schadevergoeding binnen te drijven? De Belgische 10-jaarsrente stijgt voor het eerst in weken boven de 3%. Loert het spook van de spread weer achter de hoek? Onze expert legt uit. En de KU Leuven en IMEC zetten een nieuwe grote stap in de richting van betaalbare groene waterstof. Het is vrijdag 23 december. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
Het juridisch adviesbureau Deminor heeft ruim 14.000 coöperanten van het gekapseisde Arco rond zich verzameld om opnieuw een rechtszaak te starten en hun verloren geld terug te krijgen. Het wordt wellicht de grootste Belgische rechtszaak ooit. Arco was de investeringsmaatschappij van het ACW, vandaag Beweging.net. Deminor eist nu een schadevergoeding van Arco, de Belgische overheid en Belfius. Dat is de juridische erfgenaam van Dexia Bank. Het was de val van Dexia die leidde tot de ondergang van Arco, waarbij de beleggers hun centen in rook zagen opgaan. Ze waren ervan overtuigd dat het om een veilige belegging ging, dat Arco, spaargeld zeg maar die bleek risicovoller te zijn dan werd voorgesteld, zeggen ze. Bankenman bij de Tijd, Pieter Suij, goedemorgen.
Goedemorgen.
Mogen we die grootste rechtszaak ooit ook de rechtszaak van de laatste kans noemen, Pieter?
Ja, Arco is een dikke 11 jaar eigenlijk geleden gekanteld. Daarbij hebben 800.000 coöperanten 1,5 miljard euro aan spaargeld in rook zien opgaan. En als men nu niet in actie treedt, is het dossier eigenlijk verjaard tegen het einde van dit jaar. Dus je kan wel echt zeggen dat men nu in actie moest schieten.
Mm-hmm. Hoe schat Deminor, die dat allemaal verzamelt dus, zijn kansen om gelijk te halen?
Ja, ze schatten die kansen toch groter in dan enkele maanden geleden. Vooral omdat er eigenlijk meer bewijzen volgens hen naar boven zijn gekomen die aantonen dat er sprake is van een jarenlange misleiding van de Arco-coöperanten. Getuigenissen van kantoorhouders die zich onder druk gezet voelden om Arco-producten als amper risicovolle beleggingen te verkopen. Daarnaast is ook het wetgevend kader een beetje veranderd, waardoor dat regels voor bewijslast ook soepeler zijn geworden, volgens de advocaten.
Oké, maar we hebben toch al eens een rechtszaak gehad, hè, Pieter, met Deminor als vertegenwoordiger. Toen ging het om zo'n 2000 Arco-coöperanten.
Ja, klopt. Deminor is eerder al naar de Brusselse ondernemingsrechtbank gestapt. Die oordeelde dat er te weinig bewijslast was. Deminor is daar tegen in beroep gegaan. Maar de eerste pleidooien in die zaak mogen we pas tegen 2028 verwachten. Nu, voor de nieuwe zaak die vandaag wordt aangekondigd, worden de pleidooien pas in 2024 verwacht. En die vindt trouwens plaats voor de rechtbank van eerste aanleg. Er is ook trouwens nog een derde zaak om het plaatsje compleet te maken, maar die heeft niks met Deminor te maken. Die heeft te maken met een andere organisatie die Arco Claim heet.
Er beweegt dus weer van alles in dat Arco-dossier. Bedankt om het allemaal nog eens op een rijtje te zetten voor ons, Pieter Suij.
Graag gedaan.
2.
Het is op veel werkvloeren een hot topic van discussie, telewerken of niet, of eerder nog hoeveel telewerk is toegestaan. Veel bazen zijn een koele minnaar, want dan weten ze niet of je echt wel doorwerkt. Veel werknemers vinden dat ze net efficiënter kunnen werken van thuis uit. Wel nu, een nieuw argument om bij de baas op tafel te leggen is de productiviteit. Want de Belgische werknemers zijn er tijdens de pandemie in geslaagd om meer werk per uur te verzetten dan daarvoor. De productiviteit is tussen 2019, net voor de pandemie, en 2021, toen zaten we er volop in, met 0,9% gegroeid. Anders uitgedrukt, de werknemer is per gewerkt uur 0,9% productiever geworden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Raad van de Productiviteit. Die bestaat inderdaad. En die groei met 0,9% is trouwens lichtjes hoger dan in de hele eurozone. Wil dat nu zeggen dat telewerk even efficiënt is als werk op kantoor? Dat valt nog te bezien. De raad wijst erop dat ondernemingen voor dat plotse telewerk, toen met corona, konden steunen op een bedrijfscultuur die is opgebouwd door jarenlang op kantoor te werken. En de vraag is hoe lang dat effect blijft duren.
3.
De Belgische tienjaarsrente, die de overheid dus betaalt op een staatsobligatie, is gisteren tot boven de 3% gestegen. Bij het sluiten van de markt stond ze op 3,01% en dat was alweer 2 maanden geleden. Stilaan komt de piek van 3,15% in zicht. Dat was op 21 oktober ook al het geval. De langetermijnrente bereikte toen het hoogste niveau sinds 2012. Dat vraagt om een woordje uitleg van onze expert, redacteur Beleggen hier op de redactie, Wouter Vervenne. Goedemorgen.
Goedemorgen.
De tienjaarsrente, Wouter, gaat zoals gezegd boven de 3%. Hoe komt dat?
De belangrijkste reden is eigenlijk nog de ECB-rentevergadering van vorige week. De centrale bank heeft toen beslist om de beleidsrente met 50 basispunten te verhogen. En ze heeft ook aangekondigd dat er nog verhogingen met 50 basispunten zitten aan te komen. En ja, zoals doorgaans, of zoals meestal, leidt een verhoging van de beleidsrente van de centrale bank tot hogere marktrentes. En dat is wat we nu zien op de obligatiemarkt.
Oké, en als in één land binnen de eurozone de rente stijgt, Wouter, ja, dan wordt er snel rondgekeken. Zijn er nog landen waar het geval is? En vooral ontstaat er geen te groot verschil met Duitsland dan bijvoorbeeld? Dan hebben we het over de spread. Zijn er signalen die daarop kunnen wijzen?
Ik denk dat het nog een beetje te vroeg is. We zien de jongste dagen dat de lange termijnrente in alle landen van de eurozone stijgt. Ze is wel iets meer gestegen in Italië dan in Duitsland. België, ja, leunt dichter aan bij Duitsland. Maar dus de renteverschillen nemen wat toe. Maar ze zitten toch nog lang niet op de pieken van eerder dit jaar. Dus ik denk dat het nog een beetje te vroeg is om zich daarover grote zorgen te maken.
Nog even terugkeren naar de ECB, Wouter. Die wees erop dat die nog renteverhoging met 50 basispunten heeft aangekondigd. Kunnen we al inschatten op welk niveau we gaan eindigen daar?
De verwachting van de geldmarkt is dat de rente van de ECB een piek zal bereiken, ja, wellicht van 3,25 of 3,50% midden volgend jaar. Dus we zitten nu aan 2%. Er komen wellicht 2 verhogingen van 50 basispunten, dus dan zitten we aan 3. En dan wellicht nog 1 van 25 basispunten of 2 van 25 basispunten daarna.
Dankjewel voor de uitleg, Wouter.
Graag gedaan.
Waar kijken we bij de tijd naar uit vandaag? Dat zijn de Amerikaanse inflatiecijfers vanmiddag om 2:30 onze tijd.
Voorkennis.
Maar hadden we die vorige week al niet gehad, daags voor het Amerikaanse rentebesluit? Dat klopt, maar dat was toen de zogeheten CPI-index. Terwijl het later vandaag gaat over de PCE, de Personal Consumption Expenditures. En laat dat nu de favoriete graadmeter zijn van de voorzitter van de Fed, Jerome Powell. Het verschil, de CPI, de consumptieprijsindex, die meet de directe uitgaven van de gezinnen, terwijl die PCE ook de uitgaven meet die niet door de gezinnen zelf, maar wel voor hun rekening worden gedaan. Denk aan de ziekteverzekering bijvoorbeeld, die de werkgever of de overheid betaalt. Economen verwachten dat de PCE-index voor november zal dalen van 5 naar 4,6%. De CPI-korf staat nog op 6. Nog een verschil met de CPI. Morgen is er geen rentebesluit.
5.
Onderzoekers van de KU Leuven en het onderzoekscentrum IMEC zijn erin geslaagd om de aanmaak van waterstof efficiënter te maken. Het gas wordt al lang omschreven als de brandstof van de toekomst. De productie van waterstof gebeurt vaak met behulp van fossiele brandstoffen, maar dan is de milieuwinst beperkt. Vandaar de zoektocht naar groene waterstof. Waterstof wordt gewonnen door water te splitsen in zuurstof en waterstof. En dat kan door elektrolyse. Daarbij wordt elektriciteit naar water gebracht via een geleider, een elektrode in het jargon. En uit daar hebben IMEC en de KU Leuven vooruitgang geboekt. Een geleider met een zo groot mogelijk oppervlak, waar dus die splitsing gebeurt. En dat in een zo klein mogelijk volume. Bart Onsia is Business Development Manager bij IMEC Energyville.
We zijn erin geslaagd om de grootte van een voetbalveld eigenlijk in een blikje cola te verwerken, terwijl dat blikje cola eigenlijk nog altijd voor 75% open blijft. Tot voor kort was die elektrode, dat is een elektrode, die was gesloten aan de achterkant, maar voor commerciële toepassingen moet die open zijn aan de achterkant. En dat is wat we recent hebben kunnen verwezenlijken.
Een gigantische oppervlak in een heel klein volume dus, met een elektrode die open en voldoende poreus moet zijn, want water en gassen moeten aan- en afgevoerd kunnen worden. En op dat vlak zijn de resultaten van IMEC en KU Leuven verbluffend, met openingen van 50 nanometer, 1000 keer kleiner dan de openingen in een klassieke elektrode. Gevolg? Een groter oppervlak en dus een grotere efficiëntie. Nog eens Bart Onsia van IMEC Energyville.
Ja, doordat de elektrode kleiner is, komen alle komen de elektrodes dichter bij elkaar en dat is een van de bepalende factoren in efficiëntie. Maar tegelijkertijd, door het grotere oppervlak, kunnen we ook een hogere productiviteit hebben. Dus we spelen zowel op de operationele kosten als op de kapitaalsinvesteringen van elektrolyzers.
Bij IMEC verwachten ze de eerste commerciële toepassingen van deze nieuwe vondst tegen het einde van dit decennium.
6.
Even alles vooruitblikken naar morgenavond, kerstavond. In heel wat families en gezelschappen krijg je dan wel eens de vraag: wie is er Bob vanavond? En de tijd dat Bob dan kon kiezen tussen cola, limonade of lauw fruitsap, die ligt gelukkig al even achter ons. Er zijn tegenwoordig heel wat alcoholvrije versies van bier, zelfs van sterke drank. En er komen ook nieuwe dranken op de markt, zoals de alcoholvrije gemberdrank van de Belgische start-up Gimber uit Tubeke. Opgericht in 2017 en ze halen nu 10 miljoen euro op, onder meer bij AB InBev familie De Mevius. Hoe de biergigant zich dus inkoopt bij een maker van alcoholvrije aperitiefdrank. Ook andere bestaande aandeelhouders en fondsen investeren trouwens mee. De gemberdrank is te kopen in België, Nederland en Frankrijk. Maar met het verse geld wil het bedrijf groeien in West-Europa, maar ook in Azië. Gimber is nu nog verlieslatend, maar ze willen binnen het jaar ook winst maken.
7.
Morgen is het dus kerstavond en dat wil zeggen op zaterdag een echte kerstkrant. En die speciale weekendkrant van de tijd pakt onder andere uit met een groot portret van Vlaams minister Zuhal Demir. Goedemorgen, chef weekend Sophie van Lommel.
Goedemorgen.
Wat is het plan met Zuhal Demir in die kerstkrant vanmorgen?
Iedereen heeft het afgelopen jaar gezien dat Zuhal Demir alomtegenwoordig was. Was het niet om boompjes te planten, dan wel om de knip te zetten in de volgens haar te gulle subsidiering van zonnepanelen of om de coalitiepartners in verlegenheid te brengen met de PFAS-commissie. Wij wilden graag weten hoe denkt Zuhal Demir, hoe doet Zuhal Demir het en vooral waar gaat Zuhal Demir naartoe?
Iets om naar uit te kijken, dus in die krant van morgen, Sophie. Ja, wat voor leuk zit er nog meer in die kerstkrant?
Wij hebben gezocht naar de mensen van het jaar. En die zijn volgens ons onder andere Ilan Kadri, toch de CEO van een van de belangrijkste industriële beursgenoteerde bedrijven, namelijk Solvay. Ze stuurt het bedrijf naar recordomzetten en heeft hele grootse innovatieve plannen die ze in de krant ontvouwt. We spraken met Frederik Anseel, tijdcolumnist en organisatiepsycholoog, over het ook bijzondere jaar op de werk. Vloer in HR. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, die deelt zijn visie op ons land en de perspectieven van de economie. En redacteur Rick van Puinbroek is zeer exclusief op bezoek kunnen gaan in de fabrieken van Lotus, waar dat elke dag miljoenen koekjes van de band rollen en die worden verscheept naar alle uithoeken van de wereld.
Meer dan genoeg leesvoer voor als een onkels en tantes het echt te bont maken. Dankjewel, Sophie.
Graag gedaan.
De zaterdagkrant morgen wordt dus een echt pretpakket. Je kan de tijd trouwens ook als cadeautje onder de kerstboom geven. Er loopt nu een speciaal feestaanbod dat niet te versmaden is. Voor alle info check abonnement.tijd.be. Daarmee zit de laatste de 7 van deze week erop. Op maandag blikken we meestal vooruit naar de week die komt met een gast. Maar in deze speciale kerst- tot nieuwjaarsweek pakken we het anders aan. We kijken de hele week lang vooruit naar het nieuwe jaar dat eraan komt. Elke dag met een gast die haar of zijn voorspellingen doet voor 2023. En maandag is de eerste van het rijtje de algemene hoofdredacteur van de Tijd en L'Echo, Isabel Albers. Wie intussen tussen twee feestgangen door wat wil chillen met een goede podcast, check de laatste episode van de Beursvailleurs. De beleggen podcast is dat van de tijd. Deze week heeft host Thomas de Soete, assistent professor finance aan de KU Leuven, Gert-Jan Verdikt te gast. En die heeft goede raad in deze moeilijke beurstijden.
Never regret the money you made. Dus wanneer je eigenlijk je aandeel of je fonds verkoopt en je ziet het daarna stijgen, zijn heel veel mensen van vrij ongelukkig van had ik er maar ingezeten. Maar ja, de beste belegger is de belegger die vorig jaar al informatie had van dit jaar.
Ja.
Dus daarmee, never regret the money you made. Als je geld verdiend hebt aan de beurs, koester dat, want het had ook de andere weg kunnen uitgaan.
Allemaal te beluisteren in de Beursvailleurs, samen met de experten van de tijd en de belegger. Voor straks alvast een fijn kerstweekend gewenst en tot maandag.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers?
Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.